Ja, we gaan weer even praten over beleggen in deze podcast van NAHV. En dat doen we met onafhankelijk aandelenanalist Niels Koerts en Danny Pieters van NAHV. Goedemiddag, heren.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Colin.
Ja, jongens, wat waren de verwachtingen op 1 januari en wat is daarvan uitgekomen tot nu toe, Niels?
Nou ja, de verwachting, kijk, we zijn pas een maand natuurlijk onderweg. Nou, mijn verwachting voor dit jaar was eigenlijk dat er een comeback zou komen van de wat meer kleinere aandelen dit jaar. Alleen helaas, het eerste maand precies het tegenovergestelde. Je ziet toch dat Big Tech weer doorzet. Je ziet weliswaar vandaag Alphabet wat dalen op de cijfers. Maar per saldo zie je dat toch dat de grote technologiebedrijven en in het bijzonder de chipbedrijven, dat die toch gewoon weer heel erg goed doen. En dat juist weer die kleinere aandelen juist achterblijven.
Ja, Danny?
Ja, dat bewijst ook eens te meer dat de kenners het vaak mis hebben. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Toen ging iedereen aan dezelfde kant van de boot staan, want iedereen verwachtte een recessie met alle gevolgen van dien. En uiteindelijk was het gewoon een heel goed beursjaar. En ook dit jaar inderdaad dacht iedereen van, nou ja, de winnaars van vorig jaar zullen dit jaar wel de verliezers zijn. Dus iedereen had inderdaad een beetje ingezet op die kleinere aandelen. Alleen ja, de vraag is, we zitten nu op 31 januari, of dit ook daadwerkelijk gaat doorzetten. We weten nog niet precies wat de rente gaat doen. En de rente zal ook bepalend zijn of grote aandelen, big tech aandelen of de kleinere aandelen dit jaar een goede belegging zullen zijn.
Ja, want vorig jaar was een heel goed jaar. De AEX is 14% gestegen. Wordt het weer zo'n spectaculair jaar, Niels?
Nou, dat hopen we natuurlijk wel allemaal. Het is wel zo, gemiddeld gezien stijgt de beurs bruto zo'n 10% per jaar. Als je daar een beetje inflatie voor corrigeert, hou je netto 7% over. Nou, dan heb ik het nog niet over de belasting. Maar bruto doen aandelen op lange termijn circa 10%. Dus is het ook wel logisch, ja, dat ik ervan uitga, ja, ik ben iemand van statistieken, dat we dit jaar ook waarschijnlijk omhoog gaan. De kansen zijn dan in je voordeel. Maar dat betekent niet dat er ook gewoon risico, hè, er zijn ook gewoon risico's op dit moment. En dan zit het ook wel in de VS, waar het nu allemaal Hosanna is. Alleen met name ook de waarderingen van aandelen en met name de grote bedrijven, ja, die zijn toch wel behoorlijk opgelopen.
Ja, dus die Magnificent Seven, de grote techbedrijven. We hadden gisteren al Alphabet en Microsoft die hele mooie cijfers lieten zien, maar toch is het aandeel, ja, Alphabet bijvoorbeeld gedaald.
Hoe, ja, met 6%
eigenlijk.
Nou ja, daar worden er altijd naar verklaringen gezocht. Kijk, intrinsiek waren de cijfers iets beter dan verwacht. Omzet 13% omhoog en het was verwacht 11%, dus een klein verschil. De winst per aandeel was aanmerkelijk hoger. Alleen, en dat viel tegen, was dat de advertentieopbrengsten, die vielen wel een klein beetje tegen. En dat werd dan aangegrepen om wat winst te nemen. Alleen, ja, ik zie dat ook echt als winst nemen, dat er gewoon een reden wordt gezocht om te verkopen. Want de cijfers aan zich waren gewoon goed. Maar bij een Alphabet zie je wel vaker, dan wordt er echt, dan heb je een marktverwachting en dan van analisten. En de marktbeleggers willen dan dat die verwachtingen nog meer worden verslagen om pas om die koers omhoog te zetten. Dus en dat lukt dan Alphabet dan niet. Maar per saldo voor als lange termijn belegger zijn deze cijfers echt geen reden om te verkopen. Want op lange termijn ziet het beeld er nog echt wel goed uit voor Alphabet. Al zijn er ook wel risico's, want AI, nou ja, ik denk dat het woord wel zal vallen deze uitzending. AI kan een kans zijn voor Alphabet. Met name de markt zal groeien, maar ook een risico voor bijvoorbeeld voor Google. Want als wij allemaal op ChatGPT gaan, omdat dat algoritme zo goed is, omdat je daar de beste antwoorden krijgt, ja, waarom zou je dan nog naar de gesponsorde advertenties op de gesponsorde advertenties van Google gaan klikken?
Ja, want als je wat wil weten, dan krijg je bij ChatGPT gewoon een kant-en-klaar antwoord in natuurlijke taal. Terwijl bij Google krijg je nog steeds een hele hoop links en tegenwoordig allemaal gesponsorde links. Dus dat verdienmodel van Google Search wordt heel erg op de helling gezet.
Nou ja, ik ben daar nog wel voorzichtig mee, want in de cijfers zie je nog niet dat impact heeft. Dus ondanks dat de advertentieinkomsten wel wat tegenvielen, stegen die per saldo alsnog met 13%. Dus je ziet dat nu nog niet terug. Alleen, beleggen is vooruitkijken. Ja. En dan zijn dat wel, is dat wel een risico wat een significante impact kan hebben op de koers uiteindelijk. Dus ja. Dat is wel iets wat ik meeneem. En dat is voor mij ook reden om dat aandeel niet in portefeuille te hebben. Omdat ik dat risico te groot acht. En dan had ik liever een iets lagere waardering gezien. En 23 keer de winst. Dat geldt in het huidige marktklimaat, in het huidige renteklimaat. Toch wel als redelijk geprijsd voor perfectie.
Ja. Nou, Alphabet is zelf natuurlijk ook met AI bezig.
Absoluut, dus het kan ook echt een kans zijn. Mind, dus
we hebben een chatbot.
Ja. Ja, en ze zijn natuurlijk ook bezig met de cloud. En daar zie je ook al dat er klanten veel meer vraag hebben naar AI. Dus daar profiteren ze wel degelijk van. Maar de advertentiebusiness is altijd nog meer dan de helft van de omzet van Google. En dat is wel dat kan geraakt worden door AI.
Ja. En in het algemeen is het, stel deze week komen ook geloof ik Meta en Apple met cijfers, stel dat dat ook weer mooie cijfers zijn, is het dan als belegger nog steeds een goed idee om dat soort aandelen te kopen?
Ja, nou, met die aandelen individueel, ik heb ze zelf ook niet. Kijk, de meeste klanten zullen vooral ETF's hebben. Nou, als jij ETF's in portefeuille hebt, dan heb je al deze aandelen sowieso al en vrij groot. Dus dat maakt het al minder interessant om ze ook nog eens een keer individueel te kiezen. En bij Apple, wat we daar een beetje ontbreekt, is dat de echte innovatiekracht. Hè, we hebben wel gezien de laatste jaar dat ze die winstgevendheid fors weten op te krikken. Maar echt een significant nieuw product, dat heb ik nog niet echt gezien wat erg aanslaat bij Apple. En dat is wel ook weer een risico. Want ook een waardering van Apple is echt wel veel hoger dan gemiddeld.
Even tussendoor, want we hebben ook luisteraars die niet weten wat een ETF is. Dat is eigenlijk een mandje van aandelen. Het kan een bepaalde sector zijn, bijvoorbeeld zoals tech-aandelen.
Ja, ja, dus je hebt er allemaal verschillende mandjes. De meest bekende is gewoon de Wereldindex. Ja. En dan koop je in feite de 2000 à 3000 grootste bedrijven ter wereld. En als dan de gewone beurzen omhoog gaan, dan ga jij als belegger ook omhoog. Dus je gaat het niet beter doen, je doet het niet slechter dan de markt, je doet gewoon mee. En aangezien wat ik net al zei, de markt gaat gemiddeld gezien omhoog, ga jij met die ETF's, profiteer je daar ook van. En dan hoef je dus helemaal niet de beste belegger of best geïnformeerde belegger van Nederland te zijn om succesvol te zijn. In feite, iedereen kan beleggen dankzij deze ETF's.
Ja, en als je denkt van nou, dat AI gaat alleen nog maar groter worden, dan kan je dus het beste gewoon ETF tech aandelen kopen.
Ja, of als het gaat
in plaats van te gokken op een individueel.
Dat kan, maar de Wereldindex pak je me al mee. Maar ook, je hebt de SOX, dat zijn ETF's op allemaal chipbedrijven. Daar pak je dat ook al mee. Alleen weet wel, kijk, als jij en ik weten dat AI heel groot gaat worden, weten de meeste beleggers dat ook en zie je dat dus ook al wel weer terug in die koersen van aandelen. Of niet, Danny?
Nou ja, kijk, als je een ETF aanschaft, dan doe je dat vaak ook omdat je dan in heel veel verschillende bedrijven belegt. En als je voor een bepaalde sector kiest, jij gaf net aan AI, ja, dan loop je in zekere zin ook alweer een risico. Je ziet dat vaak ook in de biotech sector. Nou, als je individueel in zo'n bedrijf zou beleggen, dan loop je best een groot risico. En dan zie je soms koersdalingen van 80%. Nou, als je in zo'n ETF zit, dan heb je het geluk dat daar meerdere bedrijven in zitten. Maar ja, als zo'n sector heel hard geraakt wordt, bijvoorbeeld omdat de rente heel erg stijgt, ja, dan zal zo'n ETF het ook niet goed doen. Dus vanuit risicospreiding zou ik toch een beetje voorzichtig zijn met sectoren. Dan zou ik eerder zeggen van ja, als je echt goed aan risicospreiding wil doen, dan kan je beter kiezen voor een all-world ETF. Nou, dan zit je wereldwijd gespreid in allemaal verschillende bedrijven. Heb je ook valutarisico's meteen goed gespreid. Het is heel saai beleggen. Maar je hebt gewoon de risico's heel goed gespreid. En wat Niels net al aangaf, je pakt toch ieder jaar een bepaald rendement. Het ene jaar zal het wat minder zijn dan het andere jaar. Maar gemiddeld genomen pak je gewoon een goed rendement zonder dat je al te veel risico loopt. En daar gaat het in beleggen natuurlijk.
Weet wel natuurlijk met zo'n wereldindex, 70% is wel dollar. Ja. En dat is een van de redenen waarom mensen die vaak aanraad die ook in ETF's willen beleggen, bijvoorbeeld ook de Stoxx Europe 600 te doen. Mm-hmm. Want dan beleg je juist in de grootste bedrijven van Europa. En dat zijn allemaal eurobeleggingen. Dus dan op die manier is dat valutarisico kun je dan mee een beetje weghalen als het ware. Want ja, als de dollar het heel zwak gaat doen, dan kan ik je ook één ding vertellen, dan gaat die wereldindex ook omlaag. Gewoon puur omdat heel veel van die bedrijven toch noteren in dollars.
Ja, maar het gaat een stuk beter met de Amerikaanse economie dan met de Europese economie, gemiddeld genomen.
Dat klopt.
Maar jij, Niels, jij zegt je moet daar toch vooruitkijken.
Nou ja, er zit ook wel, je moet er ook wel een nuancering in brengen. Ja, het klopt dat ook de IMF had ook weer de groeivooruitzichten voor de Verenigde Staten opwaarts bijgesteld naar ruim 2%. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen, je moet ook kijken hoe komt dat nou? En één ding waar ik mij wel echt zorgen om maak is toch het stimulerende beleid van de overheid. Als we zo doorgaan, dan gaat het begrotingstekort oplopen in de Verenigde Staten volgend jaar naar 7% van het BBP. Nou, in Nederland zitten we onder de 2.
Ja.
En zelfs Italië gaat dat soort percentages niet halen.
Maximum is 3 wat je mag hebben.
Dat is de norm, maximaal 3. Ik vind eerlijk gezegd, als het goed gaat, zoals nu. Ja, we klagen nog altijd veel in Nederland. Maar als je in een periode zit van vrijwel volledige werkgelegenheid, dan moet dat tekort, naar mijn mening, echt wel eerder in de buurt van de 1 zitten, procent, dan in plaats van de 3. Ja. Want ja, op het moment dat die werkloosheid oploopt, gaan natuurlijk de inkomsten van de staat omlaag, werkloosheidsuitkeringen omhoog. En dan gaat dat tekort automatisch omhoog. En je wil een soort van buffertje hebben. In Nederland hebben we dat wel. Ik geloof dus de staatsschuld, het zit ook ruim onder de 60%. In de Verenigde Staten daarentegen zit je, geloof ik, wat was het uit mijn hoofd, 120%. Dus daar zijn die schulden veel hoger. Ja. Alleen, dat gaat goed zolang wij vertrouwen houden in de Verenigde Staten. De dollar is de wereldreservemunt. Ja, zolang we daar vertrouwen in houden, ja, dan kan de overheid, kan je dat volhouden, die hogere die hogere begrotingstekorten. Maar op het moment dat het vertrouwen weg is en je kan het maar één keer verspelen, ja, dan kan ook de dollar als wereldreservemunt echt in gevaar komen. Dus dat is wel echt een punt van zorg, hoor, voor mij. Ik vind dat echt een risico. Ik vind eigenlijk te gek voor woorden dat je als Amerikaanse overheid nu een expansief beleid voert, terwijl de Fed juist de rente aan het verhogen is omdat ze de economie willen minder laten groeien, zodat hij minder oververhit raakt. En wat doet de overheid? Die zorgt met zijn beleid er juist voor dat die economie oververhit raakt. En ja, die doet eigenlijk tegenovergestelde van wat zou moeten. Alleen ja, de verkiezingen komen eraan, ja. En dan wil je niet, dan wil je niet gaan bezuinigen, want dat is toch allemaal wat makkelijker of wat lastiger te verkopen aan kiezers.
Ja, veel besluiten in de Verenigde Staten zijn toch een beetje politiek gedreven. Je vraagt je ook af en toe af hoe het kan dat de Fed in Amerika eigenlijk zo snel gedraaid is. Hè. Ze waren eerst vrij strikt, hè, en ze gaven maar aan van de rente blijft voor langere tijd op dit hogere niveau. En in één keer eind vorig jaar maakten ze een draai. En dan kan je afvragen of dat niet te maken heeft met de verkiezingen die eraan zitten te komen.
Ja, nee, dat zou zomaar kunnen dat wel het geval is. Dat speelt heel erg mee. En ik denk ook wel dat die verkiezingen ook wel impact gaan hebben op de koers, hoor. Dus dat is toch wel iets waar we op letten. Er wordt al gevreesd voor Donald Trump, maar we zagen toen, wat was het? Ik denk nu al 8 jaar geleden toen hij gekozen werd, zag je de beurs even dalen, maar daarna hard omhoog. Omdat als er iemand een soepel beleid voor beleggers hanteert, met lagere belastingen en meer investeren, dan is het Donald Trump. Dus dan sluit ik niet uit dat die koersen zelfs dan wat verder omhoog kunnen gaan als hij het wordt uiteindelijk.
Ja.
Zeker bankaandelen zullen hard omhoog gaan als hij het wordt.
En die rente, wordt verwacht dat die gaat dalen komende jaar?
Ja, bij de rentebesluit van vandaag nog niet wordt verwacht dat dat de rente gelijk blijft. Hmm. Maar bij de volgende vergadering van de Federal Reserve wordt het inderdaad de verwachting dat die rente dat wat omlaag kan, omdat die inflatie ook al daalt.
Ja.
Of ze dat ook echt gaan doen, is natuurlijk een tweede. Dat blijft afwachten, maar inderdaad, als de rente daalt, is dat in de regel goed voor aandelen, ook omdat het dan voor bedrijven makkelijker wordt om kapitaal op te halen. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Maar ook, en dat klinkt misschien een beetje technisch, maar waarderingen van aandelen gaan omhoog op het moment dat de rente daalt. Want als jij op je spaarrekening bijvoorbeeld 0% krijgt of maar 1%, ja, dan ben je sneller geneigd om te gaan beleggen, want daar liggen de rendementen wat hoger. Ja. Dus ja, gaan ook die koersen omhoog en vice versa, krijg je hoge spaarrente. Ja, dan denk je van nou, dan hoef ik die risicovolle aandelen wat minder snel en dan ga ik sparen. Dus dat speelt wel degelijk, speelt dat mee. Dus die rente heeft heel veel invloed op de koersen. En daarom hebben we het vaak ook in alle beurspodcasts, hebben we het vaak ook over die rente.
Ja, en als die rente inderdaad gaat dalen, is het dan een goed idee om staatsobligaties te kopen?
Dat zou je wel denken, maar het gaat om welke rente. Want de beleidsrente, dat is van de Federal Reserve, dat is de korte rente. Ja, die gaat dan omlaag. Alleen in de lange rente, heb je het over 10 jaar. Wij weten dat, ja, omdat wij verwachten dat dat die rente omlaag gaat, zie je dat dus al in die lange rente verwerkt. En zie je dus daardoor ook dat de korte rente hoger ligt dan de lange rente. En dat is iets wat niet normaal is. Want in de regel, hoe langer je op je geld moet wachten, hoe meer risico je loopt. Dus hoe hoger de vergoeding die je daarvoor wil krijgen. Alleen nu zie je dat dat andersom is. En dat komt dus omdat wij dus al verwachten dat die rente, die korte rente, omlaag gaat. En zie je dat dus ook in de lange rente verdisconteerd.
Danny, hoe kijk jij daarnaar op dit moment, obligaties versus aandelen kopen?
Nou ja, kijk, als je verwacht dat het economisch zo meteen wereldwijd wat minder gaat, dan zijn obligaties natuurlijk helemaal geen slechte belegging. En aan de ene kant krijg je een vaste rendement als je de ritten uitzinkt. Alleen op het moment dat het economisch minder gaat in de wereld, dan zijn centrale banken toch altijd heel snel geneigd om die rentes heel snel verder te verlagen. Nou, en hoe lager de rente, hoe hoger de koers is van je obligaties. Dus dan profiteer je ook nog een beetje mee van de koerswinst van je obligatie, naast het feit dat je dat vaste rendement al krijgt. Alleen wat we natuurlijk aan het einde van vorig jaar hebben gezien, is dat de markt wel heel snel voor de muziek uit ging rennen. Want ze prijsden in één keer 6 rentedalingen in van die centrale overheden in 2024. Ja, je ziet dat nu langzaam toch weer teruggedraaid wordt. En ze gaan nu in één keer uit nog maar van 3. Maar goed, ja, als je naar de stand van de economie kijkt, dan is er eigenlijk geen reden om de rente heel snel te verlagen op dit moment. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe snel de inflatie afneemt en je zet de inflatie af tegen de huidige rente, ja, dan is de reële rente best wel hoog. En dat betekent meestal dat er een strikt beleid, monetair beleid wordt gevoerd. En op de lange termijn is dat natuurlijk slecht voor het bedrijfsleven.
Ja. Ja, kijk, en als je dan echt terugkomt op de vraag wel of geen, hè, wel obligaties versus aandelen. Op lange termijn zie je dat aandelen het gewoon beter doen dan obligaties. Dus daarom zeg ik ook altijd, ben jij jong en heb jij het geld over een periode, over eigenlijk een langere periode niet nodig, zou ik voor aandelen gaan. Ja. Daarom zit ik zelf in geen enkele obligatie, maar alleen maar in aandelen. Ja. Maar ben jij al richting de pensioengerechtigde leeftijd en heb je bijvoorbeeld, hè, spaar je of beleg je eigen pensioen? Ja, dat laatste wat je wil is, als je het nodig hebt, dat die koersen hard zakken.
Ja.
Want dan moet je dus tegen een onaantrekkelijke koers verkopen. En daarom zie je vaak dat als je wat ouder bent, is het niet verkeerd om ook wat obligaties te doen. Alleen zelf, ja, ik zie daar zelf op dit moment nog niks in. Ook omdat, ja, zo hoog zijn die rentes eigenlijk die je krijgt op staatsobligaties nog niet eens. En ja, dan moet je weer naar bedrijfsleningen kijken. En daar zit toch weer meer risico op. Dus nee, mijn voorkeur heeft gewoon aandelen. Omdat het, ja, wat ik al zei, ik ben een man van statistieken en die doen het op een langere periode beter. Dus waarom zou je daar tegenin gaan?
Ja. Hey Niels, jij wilde nog wat vertellen over Philips. Want die hebben een deal gesloten in Amerika. En je zei van ja, daar hebben ze wel erg veel nadruk op gelegd in plaats van op hun toch tegenvallende cijfers.
Ja, kijk, dat zie je bij meer bedrijven. Die hebben er altijd een handje van om, als ze slechte cijfers hebben, om zo min mogelijk aandacht aan te besteden en vaak focus op andere dingen te leggen. Nou, bij Philips was het zo dat zowel de omzet als winstgevendheid was gewoon echt aanmerkelijk minder dan verwacht. De omzet, vergelijkbare omzet. Dus dan kijk je naar de omzet gecorrigeerd voor valuta-effecten en overnames. Nou, daar was sprake van een krimp van 1%. Terwijl er op groei van 2 à 3% was gerekend. Dus dat was echt wel, dat viel echt wel tegen. En ja, dat is niet, ik bedoel, er is geen bedrijf die gaat zeggen van nou, in de eerste headline omzet lager dan verwacht. Want dan krijg je alle media die pakt dat weer op. Dus, maar ze hadden wel een nieuwtje en dat ging over de die slaapapneu-apparaten. En de FDA heeft daar natuurlijk een onderzoek lopen en zij zijn tot een deal met elkaar gekomen. Daar moet wel Philips daar 363 miljoen voor opzij zetten. Dat is een hoop geld. Maar ze zeggen, ze hebben daardoor wel een akkoord. Alleen, en eigenlijk was die deal helemaal niet zo goed, want ze kunnen daardoor de komende jaren nog geen slaapapneu-apparaten aan de Verenigde Staten verkopen. En ondanks dat ze dit dus geschikt hebben, is het niet zo dat, en dat is het belangrijkste schadeclaim, die komen nog van de mensen die dat hebben gebruikt, de economische of de gezondheidsschade. Ja, daar zullen, dat gaat echt om miljarden wat daar aan zit te komen. Dus al die risico's zijn er. Dit is eigenlijk een, ja, een moi-moi deal. Ze hebben er wel en daar wordt dan de focus op gelegd en niet zozeer op die cijfers, want echt een belangrijk punt, en dat is bij Philips, is dat die order intake, dat ze steeds ieder kwartaal minder orders krijgen. En dat is voor de lange termijn, de order intake, dat heeft meestal dat je dat in de omzet ziet, zit een paar jaar tussen bij Philips. Verwacht ik dat daardoor die omzet nog wel eens flink, dat die groei flink kan gaan tegenvallen de komende jaren. Ja. En terwijl de markt nog wel uitgaat van groei en het bedrijf zelf ook. Dus daar zitten wel risico's bij Philips. En, en sowieso die slaapapneu-affaire is met name de onzekerheid over de hoogte van de claims die ze gaan krijgen, is vaak voor mij al reden om daar dan weg van te blijven. Daar heb ik 1,5 jaar geleden echt wel een misser meegemaakt. Ik dacht, nou, het valt allemaal wel mee. Nou, dat viel dus even niet mee. En dan zie je dat dat echt een forse impact kan hebben op de koers. Dus, Philips is zo'n aandeel waar ik een beetje voorzichtig mee ben. Dus dan heb ik liever even wat meer zekerheid. Ja. Duidelijkheid, hoe groot gaan die claims zijn? Wanneer gaan ze groeien weer, voordat je instapt?
En tegen dat risico weegt ook niet dat dividend dat Philips altijd uitkeert aan haar aandeelhouders.
Ja, dat is natuurlijk 85 cent per aandeel. Dat is uit mijn hoofd zo'n iets meer dan rond de 4%, iets meer. Alleen het probleem is, het is leuk een dividend. Alleen, dat wil je dan wel in cash hebben. Want wat doen zij? Zij doen dat in aandelen. En die gaan die aandelen niet terugkopen. Dus wat gebeurt er? Dan komen er gewoon 4% meer aandelen bij. Ja, en that's it. En dan moet jij dus die winst ook met 4% meer aandeelhouders verdelen. Ja, gaat die winst per aandeel omlaag, schiet je er per saldo niks mee op, maar je moet wel dividendbelasting betalen. Ja, daarom zeg ik, met dit soort stokdividend, kijk, stokdividend dat kan, maar dan moet je als bedrijf die aandelen die erbij komen wel terugkopen. Want anders dan heeft het geen zin en betaal je er alleen maar belasting over. Ja. Ik snap dat soort dingen niet. Dus daardoor reageerde de markt ook waarschijnlijk ook negatief. Speelde allemaal bij elkaar.
Nou, jij kan je voorlopig niet in Eindhoven vertonen, denk ik.
In Eindhoven?
Of zit Philips niet meer in Eindhoven?
Ik dacht het wel. Ja. Maar op zich, de relatie was nog niet eens zo slecht hoor met Philips. Als ik vragen had, kon ik altijd wel goed, kon ik ze goed bereiken. Dus daar heb ik geen geen klachten over, hoor. Zeker niet.
Dus ook weer zware tijden voor de nieuwe CEO van Philips.
Nou ja, hij heeft wel een behoorlijke klus te klaren. Dat mag weten. Goed, meneer Van Hout heeft ook wel een hele grote puinhoop achtergelaten. Dus het is ook wel, geeft ook weer een uitdaging. Ja. Zeker als het ging om de communicatie, zag ik toch wel weer wat trekjes van het management dat er eerder zat. Daar sla ik dan altijd wel op aan.
Ja. Hey jongens, wat voor zaken gaan nog meer invloed hebben op de beurskoers dit jaar?
Nou ja, uiteraard wat ik al zei, de rentes. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk, uiteindelijk gaat het ook wel om de bedrijfswinsten. Mm-hmm. Wat daarmee gaat gebeuren. Nou, je ziet met name door die AI-revolutie dat het bij de technologiebedrijven, dat die winsten omhoog stuwen. En dat meer bedrijven mee omhoog helpt. Ja. Maar aan de andere kant, en dat zie je in Duitsland, de industriële ondernemingen, die juist gebukt gaan onder die hogere energielasten.
Ja.
En zeker de Duitse autobedrijven, die worden eigenlijk weggeconcurreerd door de Chinezen. Hè, niet alleen door een Tesla, maar ook dat BYD uit China. Ja, die hebben wel echt een probleem. En dus daarom zie je daar wel een belangrijk onderscheid tussen.
Ja, want de Duitse economie gaat slecht.
Matig tot
slecht. Vanwege die zware industrie die Russisch gas nodig had en nu niet meer heeft. Ik zag zelfs dat Volkswagen overweegt om zijn batterijen in Amerika te gaan maken.
Ja, nou ja, de Amerikanen doen er alles aan om die bedrijven natuurlijk hun kant op te brengen. Ook met stimuleringsplannen, belastingvoordelen. En ja, zeker als jij daar veel goedkoper kan gaan produceren dan in Europa, snap ik wel dat bedrijven die overweging maken. Dat overwegen om weg te gaan.
Ja, en dan zeg je niet van nou, dan zou de Duitse overheid gewoon wat meer moeten gaan investeren zoals de Amerikanen doen.
Ja, op zich ben ik nooit zo tegen conservatief beleid. Maar je moet wel een beleid voeren wat naar mijn mening is, zeker in deze tijd, dat wel bedrijfsvriendelijk is. En je hebt het bijvoorbeeld in Nederland ook gezien dat afgelopen jaren voor belastingen, het ging niet alleen maar om regeldruk wat toenam, maar ook belastingdruk voor bedrijven is fors toegenomen. En je zag ook vanuit de samenleving een soort van, toch, bedrijven werden niet meer gezien als een nuttig, als noodzaak ook voor werkgelegenheid, want dat zat al goed, maar meer toch, het stond gewoon een beetje in het verdomhoekje. En je ziet daardoor wel dat bedrijven daardoor eerder de neiging hebben om Nederland te gaan verlaten. Dus dat ik ben wel van mening dat je daar als overheid wel rekening mee moet houden.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen, ja.
Hey jongens, is het nou ook nog verstandig om bitcoin te kopen, Danny? Want het vertrouwen in de cryptomunt is gegroeid. De Amerikaanse toezichthouder gaat bitcoinfondsen goedkeuren.
Nou ja, dat eraan zat te komen, dat was eigenlijk al een heel tijdje ingeprijsd in de waarde van de bitcoin. Hè? Want de waarde van de bitcoin is in 2023 toch weer behoorlijk opgelopen op basis van dat nieuws. En die ETF zorgde natuurlijk voor dat het makkelijker wordt voor mensen en institutionele beleggers om in bitcoins te beleggen. Dus dat is in zoverre positief. Alleen wat je nu een beetje ziet, nu het eindelijk zover is, zie je de bitcoinkoers weer dalen. De afgelopen dagen is die weer iets gestegen. Maar goed, we hadden het net over valutarisico's. En ik hoor ook vaak mensen klagen over het feit als ze geld willen overboeken van de ene naar de andere rekening. En zeker als dat grensoverschrijdend is, dat heel veel kosten met zich meebrengt. Ja, dat heb je natuurlijk bij een decentrale munt zoals de bitcoin niet. Dus ik denk nog steeds dat die uiteindelijk een functie zal hebben in ons economische verkeer. En het zou best nog eens kunnen dat de waarde de komende tijd nog wel iets verder gaat oplopen. Maar goed, je hoort ook mensen roepen dat die miljoen waard gaat worden. Ja, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Ja, en het is altijd goed als je een gespreide beleggingsportefeuille hebt, dat je ook een heel klein gedeelte van je beleggingsportefeuille in bitcoins bijvoorbeeld belegt of andere cryptomunten. Maar je moet altijd zorgen dat het maar een heel klein gedeelte is. Want je loopt natuurlijk ook het risico dat het uiteindelijk niet gaat worden, waardoor die munten waardeloos zijn.
Ja, met een klein deel heb ik ook persoonlijk ook geen probleem. Alleen wat wel een intrinsiek probleem is van bitcoin, is dat het aan zich geen waarde creëert. Ik bedoel, waar bedrijven winst maken en dat geld uitkeren aan de aandeelhouders, dat kan in de vorm van dividend, maar ook aandelen inkoop, verdere groei, dat soort dingen. En dat zie je bij bitcoin niet. Het is uiteindelijk toch wat de gekte voor geeft. En daarom vond ik het ook wel weer mooi, typisch mooi gevalletje van buy the rumors, sell the facts. Dus die koers ging omhoog in de verwachting. Nou, die ETF komt er, dat iedereen heel blij, fantasie. En dan komt het er en dan gaat iedereen, nou ja, nu is het nieuws geweest, dan gaan we het weer verkopen. En dan zie je het wel, het nieuws waar we naar uitkeken, dat komt er en dan zie je het weer dalen.
Ja.
Dus dat, ja, daar kon ik wel weer een klein beetje om glimlachen om dat te zien. Maar het blijft uiteindelijk wat de gekte voor geeft. Want waar je met aandelen ook het kan waarderen aan de hand van vrije kaststromen, winsten. Ja. Dat je op basis daarvan een aandeel waardeert. Ja, bij bitcoin is toch uiteindelijk hoop je dat degene die na jou komt bereid is meer te betalen voor jou dan jij zelf voor die bitcoin. En dat maakt het gewoon lastig en zie ik het meer, ja, je zou het als spreiding kunnen doen, maar het maakt het voor mij wel een van de redenen waarom ik het zelf niet heb.
Je hebt het helemaal
nooit gehad. En ik gun iedereen zijn winst hoor, al is het wel weer zo, als het echt heel hard stijgt, dan krijg je dat ook weer te horen van waarom doe jij dat niet. En voor mijn ego is het misschien het beste als het omlaag gaat, maar ja, in de andere kant gun ik het ook wel, gun ik mensen hun winst. Alleen ja, ik zie daar zelf geen meerwaarde in. In tegenstelling tot jou, Danny.
Ja, dat hangt er ook een beetje vanaf of je wat ziet in de toepassingen van de bitcoin of andere cryptomunten. Want daar begint het natuurlijk altijd mee. Je moet sowieso niet ergens in gaan beleggen waar je totaal geen verstand van hebt. Dus je moet wel een beetje een idee hebben van dat dit ook echt de toekomst gaat worden. En ik denk nog steeds, zeker als je ziet dat we nog steeds veel problemen hebben, omdat we allemaal verschillende valuta gebruiken en dat we ook transacties met elkaar doen, waar dan weer een bank tussen zit die een stukje van ons wil hebben op het moment dat je geld overmaakt. Ja, dan denk ik nog steeds dat het wel een hele goede toepassing kan zijn. Maar of dat nou een koers van een miljoen rechtvaardigt, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Het is toch vooral lucht altijd wat in die koers zit, van de crypto-munten.
Nou ja, er zijn mensen die vinden dat niet. Maar ja, wat de reële waarde is, dat is heel lastig te bepalen natuurlijk.
Ja, het is vraag en aanbod. Ja, dat is wat het is. En dat kan het ene moment heel anders zijn dan het andere. Ja, ik ben daar daardoor gewoon. Ja, ik zie er gewoon zelf niks in. Maar ik snap ook wel jouw casus hoor, Danny. Dus ik snap ook echt wel dat andere mensen daar anders over denken.
Wat verwachten jullie van de olie- en energieprijs, jongens? Danny.
Nou ja, de verwachting was eigenlijk dat de olieprijs door alle geopolitieke onrust verder zou oplopen. Maar dat is tot op heden maar heel mondjesmaat gebeurd. En het hangt ook een beetje af van de olievoorraden wereldwijd. Hè. Je ziet met name dat de OPEC de kranen niet verder openzet. Maar er wordt vooral heel veel olie volgens mij in Amerika opgepompt, waardoor die voorraden best hoog blijven. En daardoor de olieprijs ook zeer beperkt blijft op dit moment.
Ja.
Als je kijkt naar al die grote oliebedrijven, dan zie je wel dat die allemaal op een hele grote berg met cash zitten. Dus die zijn wel in staat, zeg maar, om in de toekomst toe heel veel dividend uit te keren aan hun aandeelhouders. Mm. Dus dat zou een reden kunnen zijn om toch in dat soort bedrijven te beleggen.
Mm. Niels?
Nou ja, kijk, als het gaat om oliebedrijven aan zich, kijk, je hoeft daar niet heel veel groei te verwachten. Alleen, dat zie je dus ook terug in de waardering. Doordat die waardering laag is, zie je wel weer hogere dividendrendementen. En ja, je kan zeggen wat je wil, maar het zijn wel echte cash cows. Het zijn wel bedrijven die echt serieus geld verdienen. Ja. En door ook in 2022, toen die energieprijzen zo hoog waren, zie je dat, en dat hebben die oliebedrijven wel goed gedaan. Die hebben toen die extra winsten gebruikt om hun balansen te versterken, schulden af te bouwen. Ja. En daardoor zien die bedrijven er gewoon een stuk beter uit. Alleen, persoonlijk beleg ik er niet in, want ik hou er zelf niet van om in de fossiele industrie te beleggen, maar dat is echt een persoonlijke afweging. Als je echt puur kijkt vanuit de belegger, en dat zou je in principe niet uitmaken, dan vind ik het in een beleggingsportefeuille, zou een Shell echt wel, zou niet meer staan hoor. Dus dat is gewoon prima om in te beleggen, alleen ik doe dat zelf vanuit gewoon meer een ander idee, doe ik dat niet. Maar ja, dat zijn gewoon.
Het is vanuit wat voor idee?
Nou, gewoon, ik wil zelf niet beleggen in de fossiele industrie, dat is gewoon een persoonlijke keuze. Ja. En daar sta ik van achter. En ja, ik weet dat dat kan uiteindelijk kan dat je geld kosten. Maar dat heb ik er geen probleem mee. Er zijn natuurlijk veel andere beleggingen die een mooi alternatief bieden. Maar dat is een persoonlijke keuze. En vanuit de belegger, fundamenteel vind ik een Shell wel degelijk interessant gewaardeerd.
Maar op de lange termijn kan het toch ook juist interessant zijn om wat groener te beleggen?
Ja, dat kan, mits de prijs goed is. Want er zijn genoeg bedrijven die heel groen zijn en de mooiste verhalen hebben. Maar uiteindelijk moeten ze wel leveren en moet het wel omgezet worden in echte munten. Uh-huh. En wat je toch vaak ziet, is dat het daar nog wel aan schort. Uh-huh. Misschien een uitstapje om te maken is Avantium. Uh-huh. Dat is een producent van bioafbreekbaar plastic. Heel mooi idee. Heel mooi concept, veel interesse in. Alleen, dan zie je weer dat het heel lastig was om één, die fabriek te bouwen. Dat duurde veel. Dat duurde langer dan gepland. En ook nog eens een keer vielen de kosten hoger uit. En ook om dat product op te schalen, dat is ook al lastig. En dan zie je dat in de afgelopen 7 jaar ging het voor €11 naar de beurs. En nu staat er iets van €2,60 op het bord. Dus een mooi verhaal hebben, dat is vaak niet goed genoeg. Ze moeten wel uiteindelijk leveren. En daarom ben ik altijd voorzichtig met. Ik ben echt voor groene beleggingen, absoluut. Ja. Maar het is wel belangrijk om wel te kijken of deze bedrijven ook niet alleen potentie hebben, maar ook serieus geld verdienen.
Ja. Nou ja, misschien moet die vergroening ook wel voor een groot deel bij die grote oliemaatschappijen vandaan komen. Hè. In Amerika blijven die investeringen nog een beetje achterwege. Hè, want die grote bedrijven zoals Chevron en ExxonMobil, die doen er eigenlijk weinig aan. Maar in Europa zie je toch een hele andere trend. En ze zijn kapitaalkrachtig genoeg, ze hebben heel veel cashflow. Dus ze kunnen die investeringen ook daadwerkelijk doen. Ja, en uiteindelijk hebben we ze ook nog een tijdje nodig. Ik bedoel, als je kijkt naar de hele verduurzamingsoperatie hier in Europa. We willen natuurlijk met z'n allen in 2035 willen we allemaal elektrisch rijden. Maar je moet je wel afvragen of we dat daadwerkelijk gaan realiseren. Ook omdat de infrastructuur daar nog steeds vrij beperkt voor is. Dus we zullen uiteindelijk toch nog een tijdje moeten doen met olie en oliemaatschappijen. Maar ik denk dat daar wel het geld en de kracht zit om daadwerkelijk met die verduurzamingsoperatie te beginnen.
Maar een management maakt natuurlijk wel altijd een afweging of die investering of dat uiteindelijk gaan lonen. Want je zou denken als Shell dat het heel logisch is dat een Shell meer gaat investeren in duurzame energie. Maar je ziet eigenlijk het tegenstelde. Shell heeft juist gezegd van nou, dat levert gewoon te weinig op. Onderaan de streep, maar kiezen wij liever voor om dat geld aan de aandeelhouders terug te geven en juist in die fossiele industrie te stoppen dan in duurzaamheid. En je ziet dus echt dat of het maatschappelijk wenselijk is, is wat anders. Maar een manager van zo'n bedrijf die denkt heel anders. Die denkt toch uiteindelijk, die moet zijn aandeelhouders tevreden stellen. En ja, dan kijkt hij toch uiteindelijk wat qua winstgevendheid de beste beslissing is.
Ja, duidelijk. China en Japan, Danny, wilde jij daar nog iets over vertellen?
Nou ja, de koersen in China staan op dit moment zeg maar op een niveau dat we de afgelopen 5 jaar niet hebben gezien. Zo laag staan ze op dit moment. Dat heeft alles deels te maken, alles te maken met het feit dat die vastgoedmarkt daar aan het instorten is. En daarnaast gaat het gewoon niet goed met de economie in China. Maar goed, aan de andere kant, ja, als je dan kijkt naar die waarderingen in China, dan is het aan de andere kant misschien ook wel weer een goed moment om daar in te stappen. Maar goed, de risico's zijn groot, ook omdat je daar met een politiek systeem zit wat vrij onbetrouwbaar is. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Dus je moet je wel wapenen tegen de risico's die je daar loopt. En Japan doet het natuurlijk goed. Hè. De rente in Japan is nog steeds heel erg laag. En de koersen in Japan zijn de afgelopen 1,5 jaar behoorlijk opgelopen. Volgens mij staan ze niet eens zo heel ver meer af van het hoogste punt dat ooit in 1987 of 89 is bereikt.
Ja, rond die periode. Dat was echt een krankzinnige periode. Dat echt die Japanse aandelen, dat waren echt gewoon helemaal de place to be. Extreme waardering. En dat is toen helemaal geïmplodeerd. En we zijn nu weer bijna terug op dat niveau.
Ja, en dat heeft alles te maken met lage rente. De yen staat heel erg laag. Dat is natuurlijk heel gunstig voor de Japanse economie. Bedrijven zijn heel goedkoop, zeker die bedrijven die veel exporteren. Alleen Japan stond natuurlijk altijd op nummer 1 als het ging om het exporteren van auto's. En ik zag toevallig vandaag dat China die plek langzaam aan het innemen is. China is steeds meer auto's aan het exporteren. Je ziet ook steeds meer elektrische automerken vanuit China. Dus dat is wel een mooie trend om te zien. Dus over 5 jaar rijden we allemaal in Chinese auto's.
Ja, dat moet ik nog maar zien. Maar een significant deel van de Nederlandse bevolking zal daar denk ik wel voor kiezen. Als je uiteindelijk een keuze hebt om veel goedkopere auto. En dat werkt alsnog. Die werkt, die ziet er mooi uit en hij werkt goed. Waarom niet? Alleen het idee is toch een beetje, ik heb er niet zo'n hele goed gevoel bij of zo. Blijven toch de Chinezen. Dus.
Jij belegt niet graag in China.
Nou, ik heb er heel beperkt. Heel beperkt. Ja. Dus ik heb Alibaba sinds de beursgang 2013. Nou, dat is echt geen succes. Want de koers wat er toen stond, staat het niet zo'n beetje alsnog. Dus per saldo geen waarde gecreëerd. Maar dat aandeel heb ik altijd gehouden. Maar per saldo ben ik wel voorzichtig met beleggen in China. Omdat dat hun manier van denken over een economie is heel anders. Wij hebben een kapitalistisch systeem. En daar zie je toch dat het net wat anders ligt. Dat een overheid zoveel invloed heeft op het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk niet gezond. En dat zie je nu ook terug in die waarderingen. Chinese bedrijven zijn echt aanmerkelijk goedkoper dan de Amerikaanse.
En Alibaba is daar een groot voorbeeld van. Zeker als je Alibaba bijvoorbeeld vergelijkt met een Amazon.
Ja, het is bizar wat daar verschil is qua waardering. Ja, aanmerkelijk lager gewaardeerd.
Dus wat dat
Alibaba
betreft heel aantrekkelijk. En zeker ook als je een beetje aan risicospreiding doet en je wil wereldwijd gewoon beleggen. Alleen je moet je altijd realiseren dat daar behoorlijke risico's aan vastzitten vanwege dat politieke systeem in China.
Klopt.
Danny, wat zijn jouw verwachtingen voor de vastgoedmarkt?
Nou, als ik kijk naar de vastgoedmarkt hier in Nederland, dan zie je toch dat de rentedalingen die we gezien hebben aan het einde van vorig jaar, de hypotheekrentes zijn toch een stukje gedaald, dat dat ervoor gezorgd heeft dat heel veel kopers weer terug in die markt zijn gekomen. En je ziet toch dat er weer massaal overboden wordt. Het heeft alles natuurlijk te maken met de krapte op de woningmarkt. Er zijn gewoon te weinig woningen. De huurprijzen zijn ook behoorlijk opgelopen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met alle wettelijke maatregelen die ze nu aan het nemen zijn. Box 3. Al die particuliere beleggers die naar dat belastingplan kijken dat in 2027 wordt ingevoerd en nu denken van ja, ik moet van mijn pandje af. Die verkopen dat pandje vervolgens aan iemand die daar wil wonen. En zo zijn er weer minder huurwoningen. Nou, dat drijft die huurprijzen op. Dus uiteindelijk zorgt er weer voor dat weer meer mensen op zoek moeten naar een woning. Ja. Dus die woningprijzen die zijn weer gestegen, ook door dat overbieden. De vraag is, ja, wat gaan de rentes het komend jaar doen? Ik denk dat die hypotheekrentes wel redelijk gaan stabiliseren nu. De grote vraag is of er nog heel veel ruimte is voor verdere prijsstijgingen op de woningmarkt. En dat zal allemaal natuurlijk een beetje samenhangen ook met de loonontwikkeling in Nederland. Die hogere rente wordt deels gecompenseerd doordat mensen hogere salarissen betaald krijgen. En je ziet nu toch een beetje, als je de salarisontwikkelingen ziet, dat die salarisstijgingen ook een beetje aan het stabiliseren zijn. Dus dat zou bijna betekenen dat er ook bijna geen ruimte meer is dat die woningprijzen nog veel verder gaan stijgen. Ook omdat ze in die tijd dat die rentes zo hoog waren, gewoon ook best hoog zijn gebleven.
Oké. Jongens, zijn wij nog iets vergeten dat we de luisteraars willen meegeven?
Wat mij betreft niet.
Nou, dan dank ik jullie hartelijk voor jullie toelichting. Nou, dat was weer heel erg interessant.
Graag gedaan, Colin.
En ik hoop dat je snel weer bij ons aanschuift, Niels.
Leuk om te horen, Colin. Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bye bye.
Hoi.